Beste luisteraars, welkom bij Orgelpunt. In deze uitzending gaan we twee heel verschillende orgels horen. Als eerste horen we het recent gebouwde Flentrop-orgel in de kerk van Dybvak, Noorwegen. Dit instrument is geïnspireerd op het werk van Arp Schnitker en in het bijzonder het orgel van Dedesdorf. Ik zeg met opzet geïnspireerd op en niet gekopieerd van. Om te beginnen is het Flentrop-orgel een grotere versie van het orgel in Dedesdorf. Het orgel in Dybvak is gebaseerd op 8 voet. Het orgel in Dedesdorf op 4 voet. Maar los van dat. Letterlijk kopiëren is mijns inziens niet mogelijk. Natuurlijk, je kopieert elementen zoals mensuren en algehele makelij. Denk bijvoorbeeld aan de windlades, de kas, mechanische aanleg enzovoort. Dat kun je redelijk precies kopiëren van het origineel. Maar daar houdt het ook wel zo'n beetje op. Wat te denken bijvoorbeeld van het materiaal van de pijpen. Dat kun je analyseren en namaken tot je dienst, maar daarmee is het nog niet hetzelfde materiaal als bij het origineel. Eén belangrijk element ontbreekt namelijk: tijd. In een oud orgel vind je oude pijpen en in een nieuw orgel vind je nieuwe pijpen. En die zijn niet hetzelfde. Tijd doet iets, zoals bij wijn, kaas, mensen en dus ook met klank. Het is niet te verklaren, slechts waar te nemen. Maar een oude pijp klinkt wezenlijk anders dan een nieuwe pijp. Noem het rijper, voller, rijker, anders dus. Je kunt dus een zo exact mogelijke kopie maken en die zal per definitie niet zo klinken als het origineel. Nou, lekker dan, daar gaat je plannetje. Nou, niet getreurd. Er blijft nog genoeg over om bij aan te sluiten. Zo kun je met een voorbeeld windvoorziening, balgen en kanalisatie, voorbeeld winddruk en voorbeeld opsneden al een heel eind komen. Maar hier is het oppassen. Het klakkeloos overnemen van winddrukken, voetgatopeningen en opsneders gaat niet werken. Je zult toch echt ook nog zelf iets moeten doen. Gebruik de voorbeelden als inspiratiebron, maar ga er niet slaafs mee om. Met andere woorden, er zal in het artistieke proces voortdurend moeten worden nagedacht over hoe de diverse elementen in verhouding tot elkaar moeten functioneren. En dan noem ik met nadruk ook de nieuwe ruimte waarin het orgel komt te staan. Die kun je namelijk niet kopiëren, want die is er al. Een mooi voorbeeld is in dit verband het zusterorgel in Birmingham. Dat orgel staat in een veel kleinere ruimte dan in Dybvak. Als gevolg daarvan moest bijvoorbeeld in Birmingham de winddruk omlaag. Het orgel klonk anders te sterk en te opdringerig. En dat is niet iets wat je van tevoren 100% kunt inschatten. Zoiets blijkt ter plekke. En zo zijn er veel meer dingen die invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Het voert nu te ver om daar verder uitgebreid op in te gaan, maar het is uiterst boeiende materie. Tijd voor muziek. Een mooi middel om de klanken van een orgel te demonstreren is de partitavorm. We gaan luisteren naar de partita over het koraal Freudischer O meine Seele van Georg Böhm. En die leefde van 1661 tot 1733. De uitvoering is door organist Hans van der Meijden.
Thank you.
dat was de partita Freudiger auf meine Seele van Georg Böhm, uitgevoerd door Hans van der Meijden op het nieuwe Flentersorgel in Dubvak. Het orgel in Dubvak is redelijk bescheiden van opzet. Het heeft niet meer dan 17 stemmen. Dat dit genoeg is, bleek wel uit de zojuist gespeelde partita waarin een keur van fraaie klanken voorbij kwam. Maar ook steviger werk klinkt hier prima. Luister bijvoorbeeld naar de Toccata in D van Dietrich Buxtehude.
Thank you.
Dat was de Toccata in D van Dietrich Buxtehude, die leefde van 1637 tot 1707, uitgevoerd door Hans van der Meijden op het Flensburg-orgel in Dubvak, Noorwegen. Een heel ander type orgel, gebouwd in een andere tijd en dus in een heel andere stijl, is het Frobenius-orgel in de Domkerk van Aarhus in Denemarken. Dit orgel onderging recentelijk een grote restauratie en uitbreiding en is met 96 registers het grootste kerkorgel van Denemarken. Het oorspronkelijke orgel werd gebouwd in 1730 door de Schnitger-leerling Lambert Daniel Carstens. Van dit orgel resteert de schitterende kas, de frontpijpen en nog wat ander pijpwerk. Gedurende de 19e eeuw werd het orgel meerdere keren verbouwd en vergroot, totdat de Deense firma Frobenius in 1928 de basis legde voor het huidige orgel. Het Frobenius-orgel kan gezien worden als een van de vroegste voorbeelden van het toepassen van de idealen van de orgelbeweging. Wat we zien is een combinatie van romantische elementen gecombineerd met wat we nu zouden noemen neobarokke elementen. Dat laatste zien we vooral in het grote aantal aliquoten, vulstemmen. Registers zoals quint, terts, sesquialter en dergelijke, tot aan de septiem aan toe. Maar het register septiem is niet voorbehouden aan de neobarok, zoals wel eens gedacht wordt. Bouwers als Cavier Coll en Walker pasten de septiem al toe. Dus in dat opzicht is de orgelbeweging niet iets wat uit de lucht is komen vallen. Men borduurde voort op reeds bestaande principes en voegde daar eigen principes aan toe, zoals een volwaardig prestanteplenum op elk manuaal of werk. In 1921 improviseerde Marcel Dupré een orgelsymfonie tijdens een van zijn Amerikaanse concertreizen. Het grote orgel in de Wanamaker Store in Philadelphia inspireerde hem tot dit stuk. Later heeft Dupré de improvisatie opgeschreven. Het stuk verscheen in 1924 in druk onder de titel Symphonie Passion. Dat het orgel in Aarhus zeer geschikt is voor deze muziek gaan we nu horen. Luisteren naar een uitvoering door domorganist Christian Gozu. Er zijn vier delen. Le monde dans l'attente du sauveur, nativité, crucifixion, resurrection. Ik neem vast afscheid hier. Tot de volgende keer.